onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 47 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 47, vers 1, 2 en 3.
O Hei, leef de
schriftlezing voor deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbare woord en wel in het boek Handelingen. En daarvan het eerste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 1. Het eerste boek dat ik gemaakt heb, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welk hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen, en alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, en van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. En deze waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus met zijn broederen. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er was nu een schare bij een van omtrent 120 personen. En mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening gekregen. En deze dan heeft verworven akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opengeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden al allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akkeldama, dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander nemen zijn opzienersambt. En het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben in al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één dezelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus en Matthias. En zij baden en zeiden, gij heren, gij kennen der harten, van alle wijs van deze twee één aan die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en hij werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij God, gij kennen der harten, zoals ook de Pinksterlingen die daarbij eenvergaderd waren, mochten bidden en tot u hun gebed richten. O Heere, want gij zijt het alleen tot wie we bidden. Er is geen andere God dan gij. Er is geen ander wezen dan gij alleen tot wie we bidden, tot wie we mogen bidden en tot wie alleen we behoren te bidden. Lieve Heere, dat gij diezelfde geest in onze harten kwam uit te storten. Het is reeds Pinksteren geweest, het heilsfeit van Pinksteren keert nooit weer, maar mochten we die nawerking van die lieve geest ervaren en mocht het ons stellen in uw gunst en gemeenschap. O Heer, het kan alleen Pinksteren worden als het Pasen in ons leven geweest is. Als het Pasen in ons leven geworden is. En dat is ook zo met het heilsfeit van hemelvaart. Dat wij op deze dag gedenken, o Heer. Dat we niet een heilsfeit gedenken, maar dat we hem zouden gedenken. Die daarop gevaren is van deze aarde, omdat zijn werk volbracht was, voldaan was en hij voert ten hemel op vol eer en de kerker werd zijn buit. O Heere, dat we er iets van mochten verstaan door dat ware zaligmakende geloof, want dan zouden wij met hem opvaren. Want waar uw hart is, daar is ook uw schat. En waar uw schat is, daar is ook uw hart. O Heere, mochten we deze morgen door u bediend worden. Want Heere, van onze zijde kan er geen gedenken zijn als gij ons niet gedenkt. Maar als gij ons gedenkt in uw aanbiddelijke voorzienigheid en der genade, dan wordt het mogelijk dat wij u gedenken, gij die opgevaren zijt. De kroningsdag van de koning, waar de hemel werd geopend voor deze allerhoogste zonen Gods, omdat hij de pers alleen getreden had en niemand van de volkeren was met hem. Niemand. O Heere, gij zijt onder de wet gekomen, opdat degene die daaronder verkeren verlost zouden worden en de aanneming der kinderen verkrijgen zouden. Heere, gij kunt het ook deze dag doen, als het u belieft. En we smeken u om die bediening des geestes, die Heere is en levend maakt, dat gij zondaren kwam levend te maken. Het Heere, gij hebt maar één woord nodig. Eén woord en het is geschied, want gij spreekt en het is er. Gij gebiedt en het staat er. Gij die de welgebaande wegen verkiest. O Heer, het is alles door uw woord en geest, het is uw woord. En mocht gij uw woord toepassen aan onze harten, opdat het mogen zijn en levend wordt. Ingeleefd, ervaren, geloofd. Wat is het heerlijk om in u te geloven. Want in deze wereld is er niks waaraan we geloof kunnen hechten. En waarop we kunnen vertrouwen of bouwen. Het zal ons alles ontvallen. Maar uw woord blijft tot in der eeuwigheid. O Heere, mocht gij kent in ieder van ons. In het diepste van zijn bestaan. Want gij doorgrondt ieders hart en proeft de nieren. O Heere, wij zien maar aan. Meestentijds wat voor ogen is. Maar gij ziet het hart aan. En Heere, dat is niet best. Dat is niet best. Tenzij gij uw eigen werk in dat vernieuwde hart ziet. Want dat is wel goed. Wat u geeft, dat is goed. Dat is eeuwig goed in Christus. En Heere, gij, uw werk is voldaan. En gij kunt het doen op grond van uw eigen verdiensten. En we smeken u, lieve Heere, mochten we daarvan de toepassing ontvangen. Opdat het zij, door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gedenk de zieke, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. Heere, gedenk deze ondergaande wereld. En dat we de oorzaak bij onszelf zouden vinden. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Gij hebt uw lieve zoon geschonken om deze vervloekte wereld, om daaruit een volk te redden, die gij van eeuwigheid verkoren hebt. Maar Heere, mochten we dat woord nog door de hele wereld verkondigen. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. We bidden en smeken het u. In de vergeving van al het onze en in de verheerlijking van het uwe, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Handelingen 1 en daarvan de verzen 4 tot en met 9, waar wij nogmaals met u lezen. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een heilige geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vraagden hem zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Gemeente, hemelvaartsdag. Ja, hemelvaartsdag. Dat is geen kalenderdag. Hemelvaartsdag is een Bijbelse dag, een gedenkdag, waarin wij niet een heilsfeit gedenken, geliefde, maar de persoon van Christus die ten hemel gevaren is, omdat het alles volbracht was. Want het voorwerp van het geloofsgedenken zijn niet de heilsfeiten, maar Christus zelf. Eerst Christus en dan ook zijn weldaden en dan ook de heilsfeiten. Hemelvaart is een heilsfeit dat zielsbevindelijk gekend wordt in Christus door de gelovigen. Want het ware geloof gelooft met Christus ook de heilsfeiten. En geen van de heilsfeiten, geliefde, kan gemist worden, ook niet ten aanzien van het ware geloof. Immers het ware geloof gelooft niet een deel van Gods woord, maar gelooft het tota scriptura, niet alleen voorwerpelijk, maar ook zielsbevindelijk in zijn zaligmakende kracht. En geliefde, op het heilsfeit van Pasen volgt het heilsfeit van hemelvaart. En dat is een goddelijke chronologie. Het moet dus eerst Pasen worden in ons leven voordat wij kunnen afreizen naar Emmanuels land. Want al Gods volk die ondergaat een geestelijke hemelvaart. Als de ziel het lichaam gaat verlaten, en dan gaat de ziel naar zijn eeuwige bestemming. Gods kinderen, die zijn de Gods gestorven kinderen, zijn allemaal al in de hemel. En die zullen op de dag van de wederkomst van Christus, tijdens de opstanding der doden, met ziel en lichaam verenigd worden. En dan zullen ze met een verheerlijk lichaam altijd de Heere mogen grootmaken. Ja, Gods kinderen, ook als zij op deze aarde verkeren, juist als zij op deze aarde nog verkeren, zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. En ze hebben een wandel in de hemel. Want waar je hart is, waar je schat is, daar is je hart. Hè? Waar je schat is, daar is je hart. En geliefde, als wij de vergeving der zonde nog missen, dan heeft het heilsfeit van hemelvaart ons weinig te zeggen. We kunnen God niet ontmoeten met een open schuld. En als we nog een open schuld hebben, een onwedergeboren hart, dan verstaan we niet de dingen die des geestes Gods zijn. Dan verstaan we niet wat hemelvaart nu feitelijk betekent. Want daarvan moet je de kracht ondervinden. We kunnen God niet ontmoeten met een open schuld. We kunnen niet leven met een open schuld. En we kunnen God niet ontmoeten zolang we nog hinken op twee gedachten. En we kunnen God niet ontmoeten als we God dienen en de mammon tegelijk. We kunnen God niet ontmoeten met een verondersteld geloof. Het moet waar zijn in ons leven. We moeten die zaligmakende kracht des Heilige Geestes in ons leven kennen. Dat het woord kracht doet, dat is heel eenvoudig. Dan doet het woord kracht in je leven. En dan ga je God geloven op zijn woord. Dat is heel eenvoudig. Dat is niet moeilijk. God doet geen moeilijke dingen. Hij doet onmogelijke dingen. En als die doet, dan is het er. Ja. Er moet dus een vlak veld gemaakt worden, geliefde, tussen God en onze ziel. We moeten met God verzoend worden en met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Dat is het evangelie. Verzoening door voldoening. Mooi eens over nadenken. Dat is nou werkelijk de vrije genade. Verzoening door voldoening. En dat is geen voldoening van onze kant, maar dat is de voldoening van de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte middelaarswerk. En dat is het hart van het evangelie. En daartoe was Christus op deze aarde gekomen om Gods recht te bevredigen en om een volkomen verzoening aan te brengen, omdat er geen titel nog jota van de wet ter aarde mag vallen, want dan zou Gods eer ter aarde vallen. Geliefde, al die mensen die sjoemelen met de wet, zoals de SGP dat doet, Die geloven niet in God, dat ken je niet, dat bestaat niet. Dat bestaat niet, want als je in God gelooft, dan duldt de liefde niet dat er één titel of jota van Gods eer ter aarde valt, ten aanzien van de zaligheid. Kijk, wij laten bergen met titels en jota's ter aarde vallen. Dat is aan onze zijde. Maar dan duld je niet, dan ga je niet aan het werk van Christus knabbelen. Als je dat doet, dan is er geen hoop meer voor je. Dan is er geen hoop meer voor je. Want, kijk, mensen zeggen wel eens, ja, de ene wordt op zo'n manier zalig en de andere op zo'n manier. Dat is niet waar hoor. Dat is enerlei weg, enerlei gang. Je wordt alleen op grond van de volkomen verdiensten van Christus wederom geboren, kind van God. Daar kan geen titel of jota aan gemist worden. Dus wat betekent dat? Wat wil ik daarmee zeggen? Dat de wetten in je leven verheerlijk worden. Dat betekent dat. En geliefde, als wij daar met grote of met zeven mazelaars overheen stappen en we grijpen Jezus aan. Net zoals die rijke jongeling, die nam hem erbij. Die had niet het volbrachte middelaarswerk van Christus nodig voor zijn zaligheid. Maar slechts een aanvulling. Daar is geen hoop voor. Hij ging ook bedroefd heen. Moet totaal ontledigd worden, opdat we vervuld zouden worden met de volkomenheid van de gerechtigheid van Christus. Ja. Dat verzoening door voldoening. En wie aan de absoluutheid van de wet tornt, wie aan de eis der wet. Wie de eis der wet afzwakt, die tornt aan de volkomen bloedprijs van Christus. En de zulke kunnen niet zalig worden. Onmogelijk. En ik wil dat met nadruk onderstrepen, geliefden, want in onze dagen heerst er een religie die met de eis van de wet heeft afgerekend. Maar geliefden, als wij ons niet volkomen in overeenstemming met de wet bevinden, dan hebben we niet het ware geloof. U zegt, hoe kom ik dan in overeenstemming met de wet, in de volkomenheid ervan? Dat kan alleen door de toegerekende de gehoorzaamheid van Christus. Kijk, er wordt veel te makkelijk gesproken over de genade in Christus, over het geloof in Christus. Maar weet je wat God doet als die je in Christus gaat aanzien? Dan zet hij de gehoorzaamheid van Christus op je rekening. En als hij de gehoorzaamheid van Christus op je rekening gezet krijgt, dan ben je in volkomen overeenstemming met de wet. Eerder is de wet niet tevreden. De wet is niet tevreden met een geloof. De wet is niet tevreden met een aanvullend werk. De wet is niet tevreden met al je gemoedstoestanden. De wet is alleen tevreden met de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Dus geliefde, in ons leven moet het klinken: het is volbracht. Daar heb je de volkomen gehoorzaamheid van Christus. En de gehoorzaamheid van Christus, geliefde, komt op onze naam te staan door toerekening in de toepassing. Als wij de Heer Jezus gaan toebehoren, dan komt de volkomen gehoorzaamheid van Christus op onze naam te staan. U zegt, wat heeft dat met hemelvaart te maken? Maar geliefde, hemelvaart is een heilsfeit dat een gevolg is van de volkomen genoegdoening van Christus. Die de wet tot de laatste titel in jota heeft vervuld. Hemelvaartsdag is de kroningsdag van Christus. Hij voert een hemel op vol eer. De kerker werd zijn buit. En we hebben het opgezongen. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Want God had hem met eer en heerlijkheid bekroond. De zoon is thuisgekomen niet als een verloren zoon, maar als de zoon van God die Gods wil gedaan had tot de laatste titel en jota van de wet. Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen tot de laatste punt. En in zijn hemelvaart, geliefde, heeft hij als hoge priester de kerk in zijn hart meegenomen. U weet de oudtestamentische hoge priester, die droeg een borstlap. En op die borstlap, er zaten 12 stenen in van de 12 stam Israëls. En zo heeft Christus zijn volk meegenomen op zijn hart, de hemel in. Ze zijn reeds door het geloof in de hemel. En ze hebben hun wandel door het geloof in de hemel. U zegt, hebben ze dat nou altijd? In Christus ja, in Christus ja. Want in Christus is er geen ja en geen nee. In Christus is het altijd ja en amen. Zij dat onthouden jullie. Dus daar doe je bevinding niet meer aan mee. Daar doe je gevoel niet meer aan mee. In Christus is het ja en amen. Geen verandering mogelijk, want hij blijft gisteren en heden dezelfde. Tot in eeuwig. Dus als de Heere één keer tot je ziel gesproken heeft, tot je zaligheid, geliefde, dan neemt hij daar nog geen woord meer van terug. Nog meer. Nog meer. Want wat hij gesproken heeft, dat blijft vast en onverbroken, omdat hij zelf waarachtig God is. Ja en amen. En in zijn hemelvaart heeft hij als hoge priester de kerk op zijn hart en in zijn hart meegenomen. Christus heeft met zijn hemelvaart al de zijnen in het vaderhart van God teruggebracht. En door hem hebben wij die geloven een vrije toegang door één geest tot de Vader. En geliefde, dat moest eerst gezegd worden, omdat het koninkrijk van Christus het naam christendom uitsluit. Maar het sluit deze dag, geliefde, het evangelie sluit verloren zondaren in. Ja. Maar kijk, het evangelie klinkt al tot een ieder. En iedereen mag tot Jezus gaan. Dat hoor je mij nooit ontkennen. Iedereen mag tot Christus gaan. Maar niemand komt. Niemand. Tenzij dat schaap daar verloren ligt in dat ravijn. En wie komt er dan? Dat schaap of de herder. Kijk, dat is nou het heerlijke evangelie. Christus komt tot de zijn. Komt tot het verloren. Hij is niet gekomen om rechtvaardigen, maar verloren zondaars tot bekering. Dat is nou het heerlijke van het evangelie. Wij hebben geen lijdelijke Jezus. Maar wij hebben een levende Christus. Die het leven is. En als het leven zich aan de dood gaat openbaren. Ik leef. En gij zult leven. Nou geliefde, daar heb je het. Daar heb je paas in de toepassing. Vergeving der zonden. Aanneming tot kinderen. Ja. Je zegt, gaat het zo eenvoudig? Ja, als de Heer het maar doet. Dan gaat het vanzelf, mensen. Dan gaat het vanzelf. He? Hoef je nou geen nagelschrap aan te doen. Maar waar zit het op vast, geliefde? We moeten ontledigd worden. Hè? Net als Adam in het paradijs. Dat kleed van vijgenbladeren van eigen gerechtigheid moet uit. Anders kan Christus je niet overkleden met het kleed van zijn gerechtigheid. Maar geliefde, dus dwaze maagden en rijke jongelingen die worden uitgesloten van het koninkrijk der hemel. Ik moet het anders zeggen, die sluiten zichzelf uit. Die sluiten zichzelf uit. Ze willen Christus wel, maar niet een volkomen Christus. Nou, hemelvaart heeft alleen geestelijke waarde en zaligmakende betekenis voor Gods verzoende volk. U zegt, waarom zit ik hier dan? Als onbekeerde. Of dat je nou eens jaloers zou gemaakt worden. Op hetgeen. Op de erven der heiligen in het licht. Maar God heeft zijn volk een erfenis. Voor hen een erfenis bewaard in de hemel. En dan krijg je in de tijd, krijg je die toegepast door het geloof. Maar het volle bezit ervan, dat is pas straks. Het is hier een bezit door het geloof. Door de Heilige Geest gewerkt, jazeker. Maar het hele brood, geliefde, die krijg je pas als je daar die hemelpoort mag binnentreden. Waar al Gods welzalige volk zal zijn straks, als die schare, als een schare die niemand tellen kan. Maar geliefde, nu is er nog een bijzonderheid, hè, wat betreft de tijd tussen de opstanding van Christus en zijn hemelvaart. Daar kunnen we niet voorbij gaan. Want nadat Christus uit het graf is opgestaan, heeft hij zich niet meer aan de wereld geopenbaard. Ook niet meer aan het naamchristendom. Dus niet aan het toenmalige refodom, maar uitsluitend aan zijn verzoende discipelen. En dat waren niet alleen de 11 discipelen, dat waren ook, want er staat ook ergens geschreven, ik weet niet meer het tekstgedeelte, maar er staat ook ergens geschreven, hij is toen verschenen aan meer dan 500 broederen. Op eenmaal. Die 500 broederen waren bij elkaar vergaderd uit het land. En ze waren uit alle hoeken van het land gereisd. En ze waren bij me samen vergaderd op de berg die de Heer Jezus daarvoor bescheiden had. Hè. Zij waren gekomen uit alle hoeken van het land. En die 500 broeders waren allemaal het eigendom, het wettig eigendom van Christus. En die waren tot het geloof in hem gekomen tijdens zijn rondwandeling op aarde. En aan hen heeft Christus zich in de staat van zijn verhoging geopenbaard. En aan hen alleen, dus aan zijn verzoende volk alleen. En in de staat van zijn verhoging kan de wereld hem niet aanschouwen, want de wereld kent hem niet. Die ziet hem niet. Maar gij kent hem, want gij hebt hem gezien door het geloof. Ja. En Judas, en niet de Iscariot, hè, er waren twee Judassen, de Iscariot, maar Judas, niet de Iscariot, die vroeg aan Christus, Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Nou, Christus had gezegd, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien. Want ik leef en gij zult leven. Dus Christus openbaart zich in de staat van zijn verhoging alleen met toepassing aan zijn volk. En daarvan geeft hij zelf de reden aan. Ik leef, dat was de oorzaak. Ik leef en gij zult leven. Ik leef. Gij leeft omdat ik leef. Mijn geliefde, ik kan u niet vertellen welke kracht ik uit Christus ontvangen heb toen hij deze woorden tot mijn ziel sprak. En vele malen gesproken heeft in de bevestiging ervan. Als Johannes daar op Patmos, die verhoogde Immanuel, ziet verschijnen. In de staat van zijn verhoging, in de staat van zijn verheerlijking. Dan valt hij als dood voor zijn voeten. Vanwege de majesteit, de goddelijkheid, de almacht, de grootheid. En dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op. Ja. Hij zegt, ik ben dood geweest, maar ik leef. En geliefde, dat is niet het leven wat wij in het natuurlijke verstaan, dat begrijpt u wel, hè? Maar dat is goddelijk leven, goddelijk eeuwig leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dan krijg ik goddelijk leven. Ja, dat is het geestelijke leven. Dat is geen menselijk leven, dat is geestelijk leven. Geestelijk leven, dan krijg je dat. Dan word je de goddelijke natuur deelachtig. Dan moet het Pinksteren geworden zijn in je leven. Of Pasen geworden zijn in je leven. Dan word je de goddelijke natuur deelachtig. Wat is dat, die goddelijke natuur? Is dat een materie? Nee. Nee, dat leer Rome. Dan krijg je een hoedanigheid, een nieuwe hoedanigheid ingestort. Dat leert Gods woord niet.
De goddelijke natuurgeliefde, dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat is een persoonsinwoning.
Dus Christus openbaart zichzelf in de staat van zijn verhoging alleen met toepassing aan zijn volk.
Ja. En als het leven tot de dood gaat spreken, want we blijven nog even bij het heilsfeit van Pasen. Als het leven tot de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heb je de stem van Christus wel eens gehoord door de prediking van het woord? Dat is een persoonlijk spreken. Want Christus spreekt zijn volk zalig. Ik zou dat wel 1000 keer willen herhalen. Mensen die niet weten van het spreken Gods, je wordt niet stilzwijgend wedergeboren. Dat is ook een valse leer. Een hoop mensen die zeggen, ja, geloof en wedergeboorte en dit en dat. Als hij niet kan vertellen, zoals die Samaritaanse vrouw kon vertellen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dan heb je niet het ware geloof. Christus spreekt zijn volk zalig. Dan zeg ik, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Geen sterveling kan me schenden. Ja. Christus is de opstanding en het leven. En hij die het leven is, is het leven van mijn ziel. Hij geeft geen leven, ja ook, maar hij is het leven. Hij is het leven. En in de staat van zijn vernedering kon de wereld en de godsdienst Christus ook aanschouwen. Maar zij konden en kunnen hem niet aanschouwen in de staat van zijn verhoging. Nee. Mijn geliefde, Christus bevindt zich in het kader van ons tekstgedeelte in de staat van zijn verhoging. Het heilsfeit van hemelvaart is niet bestemd voor de wereld. Nee. Niet voor de godsdienst, maar alleen voor Gods verzoende volk. En dat geldt ten diepste voor alle heilsfeiten. Maar van het heilsfeit van hemelvaart, daar is de wereld geen getuige van geweest. Ook niet van zijn opstanding. Nee. Ze hebben die steen wel van het graf gewenteld gezien. En ze hebben die engel wel gezien. Maar ze hebben niet de opgestane Heer Jezus gezien. Nee, absoluut niet. Daarin kan de wereld hem niet aanschouwen. Tijdens de laatste trap van Christus' verhoging, geliefde, zal hij wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal heel de wereld Christus wel kunnen aanschouwen. En dan zullen alle geslachten der aarde over hem rouw bedrijven. Omdat dan de gewetens geopenbaard zullen worden, de boeken geopend. Maar geliefde, dan is er geen zaligheid meer mogelijk. Dan zal het naam Christendom rouw bedrijven omdat zij hem verstoken hebben. Maar dan zal er geen prediking van bekering en geloof meer klinken. Het is te laat. Dan is de tijd der zaligheid, de tijd der genade ten einde. En dan is er voor de onbekeerde geen sprake meer van die wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Die is dan afgesneden. We leven nu nog in het heden der genade, geliefde. In de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, daar heb je het. Verhard u niet, maar laat u zalig, laat u met God verzoenen. Mijn geliefde, de hemelvaart van Christus betekent een afgesloten periode van Christus lichamelijk en borgtochtelijk verblijf op aarde. Hoewel de staat van zijn verhoging op deze aarde is begonnen, toen hij uit het graf is opgestaan, maar in de staat van zijn verhoging, Christus is niet gelijk ten hemel gevaren, dat had hij wat betreft zijn volbrachte werk kunnen doen, maar hij is nog meer dan een maand, is hij in de staat van zijn verhoging, op de aarde gebleven. In de staat van zijn verhoging heeft hij zijn jongeren nader onderwezen, hen bevelen gegeven, omtrent zijn leer, omtrent hun roeping, omtrent de reden van zijn vertrek en omtrent de belofte van de komst van de tweede trooster, de Heilige Geest, hè, die in alle waarheid leiden zou. Ja. Dus de discipelen, we hebben het opgelezen, die mochten Jeruzalem niet verlaten. En zij moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Want daarmee zouden ze gedoopt worden. De Heer had het toch gezegd. In vers 5, want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Ja. Dat was, Christus had hen de tweede trooster beloofd. Hij zegt, als ik niet wegga, kan de tweede trooster niet komen. Christus is de eerste trooster. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. Eerste trooster. Maar de tweede trooster, die zou komen, die zou het uit Christus nemen. En die zou het hen verkondigen. Die zou hen in alle waarheid leiden. Dus Johannes de Doper, die doopte wel met water, maar de waterdoop is iets anders dan de doop met de Heilige Geest. De waterdoop is een afbeelding, een teken en zegel van de afwassing der zonde, een beeld van de wedergeboorte. Maar dat is de doop met de Heilige Geest duidelijk niet, die is daar duidelijk van onderscheiden. De doop met de Heilige Geest geschiet op grond van de vergeving der zon. Kijk, die pinkstelingen, die beginnen allemaal met de geest. Maar dat is een valse grond, geliefd. Daar is geen grond voor. Daar is geen grond voor. Hoewel ik wel eens bekeerde mensen heb ontmoet die van de pinksterbeweging zijn. Dat kan ik ook niet ontkennen, hoor. Ik stond er eens op een boekenstand daar ook. Ik had zo'n halve tafel gehuurd van een boekhandelaar. Ik begon allemaal boekjes uit te delen. Die boekhandelaar die werd gaande kwaad op me. Want hij zag zijn winst al slinken. Want die mensen die pakten al die gratis boekjes aan. En zijn boeken moesten betaald en gekocht worden. Hij zegt, daar moet je eens mee ophouden. Ik zeg, nee hoor, ik begin pas. Maar toen kwam ik een vrouw tegen van de Pinksterbeweging. En dat meester begon de bekering te vertellen. Te getuigen, getuigende wijs. Dat is een ware bekering. Zegt, mensen, hoe ben je er toch in terecht gekomen? Ja, ze zeggen, ik ben erin geboren, maar God heeft me bekeerd. Kan ik er zomaar niet uitlopen. Ik moet al die mensen, die moet ik de waarheid vertellen. Nou, kon ik nog niks van zeggen. Kon ik nog niks van zeggen. Dus geliefde, maar ik wil zeggen, die hele Pinksterbeweging, die beginnen met de geest. Hè? En dat is meestal eindigen in het vlees. Ze beginnen ook in het vlees natuurlijk. Hè. Ze roepen zelf de geest op, maar zo werkt de geest natuurlijk niet. De Heilige Geest word je alleen deelachtig op grond van de vergeving der zon. De doop met de Heilige Geest geschiet op grond van de vergeving der zonde. Het was eerst heilsfeit van Pasen geweest. En toen werd het Pinksteren. Dat is goddelijke chronologie. Een onwedergeboren mens, dan zal ik het nog eens duidelijker zeggen, kan nooit gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat is onmogelijk. Je leest wel eens in het Oude Testament dat er personen waren waarop de geest rustte. Op Saul, op Biliam. De geest was op Saul, staat er geschreven. Op hem, niet in hem. Begrijp je dat? Maar hier worden de discipelen bevestigd in de belofte dat Christus hen een andere trooster zenden zal. Want hij zelf is de eerste trooster, heb ik al gezegd. Maar de tweede trooster zal nooit intrek in ons nemen, in ons hart, als wij de eerste trooster niet kennen. Heel eenvoudig. Als we Christus niet kennen, dan komt nooit de Heilige Geest in je wonen. Nooit. Ken niet, er is geen grond voor. En degene die met de geest beginnen, eindigen in het vlees. Omdat zij het werk van de eerste trooster niet deelachtig zijn. En zonder de toepassing aanspraak maken op de geest. Dat is dus onmogelijk. Zo laat de geest zich niet bespelen. Dus de doop met de Heilige Geest is alleen een privilege voor Gods verzoende kinderen. Wat betekent dat? Zij zullen met allerlei gaven des geestes bedeeld worden. Met de inwoning van de geest bedeeld worden. Ze zullen met de verlichting des geestes bedeeld worden. Met wijsheid, met geestelijk verstand en met een geheiligd inzicht in de schriften. En als ik dat nou noem, geliefde, dan word je ook in staat gesteld om al die biblicistische geesten in onze dagen te onderscheppen. Wat doet de straaljager? Die onderschept vijandelijke vliegtuigen, vijandelijke indringers. Nou, dan word je zo'n geestelijke straaljager. Echt waar, hè? Als de Heer stelde zijn discipelen in staat om de geesten niet alleen te beproeven of zij het God waren, maar ook in de toepassing hen de wacht te onderscheppen. Hè? Petrus die onderschepte Simon de Tovenaar. Hij onderschepte hem. Kijk dwars door hem heen. Hij onderschepte Ananias en Safira. Hij onderschepte hem. Door de Heilige Geest hoor. Dat was niet wijsheid van Petrus. Nee. Dat was omdat de Heilige Geest in Petrus woonde. En tot hem zei: dit zijn huigelaars. En zij zullen met allerlei gaven des geestes bedeeld worden, met de verlichting des geestes, hè, met een geheiligd verstand. Hè. Want eerst, hè, tegenwoordig hebben ze zo'n religie, en dan zeggen ze van het hoofd in het hart. Nou, vergeet het maar hoor. Vergeet het maar rustig. Werp dat maar in de vuilnisbak. Het komt van het hart in het hoofd. De Heilige Geest werpt onmiddellijk de wedergeboorte in het hart, niet eerst in je verstand. Wat is dat voor een dwaze theologie? Dan moet juist al die verstandskennis eraan. Wat Paulus aan de voeten van Gamaliel geleerd heeft. Hij zegt, het was allemaal vuilnis. Want ik heb het van geen mens anders geleerd dan van de Heer Jezus Christus alleen. Ja. Dan zullen ze met de Heilige Geest zelf gedoopt worden. Hè? Dat wil zeggen, de Heilige Geest zal in een geweldige mate in hen worden uitgestort. De geest zal uitgestort worden op alle vlees. Dat betekent niet op de hele wereld, nee. Op alle vlees, op degenen die zich als zodanig hebben leren kennen. En verzoening hebben gevonden in het bloed des lams. En daarop moesten ze wachten, geliefden. We zullen eerst zingen... van de 48e psalm. En daarvan het eerste zangvers. De Heer is groot. Elk zingt zijn lof in Salem, stad en tempelhof. Waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En wat er verder volgt in het eerste zangvers van psalm 48.
Thank you.
Dus geliefden, ze moesten wachten op de belofte des Vaders die Christus aan hen vermaakt had. En wat was die belofte? Dat was de belofte van de komst van de tweede trooster. Van de uitstorting van de Heilige Geest. En hoewel het heilsfeit van Pinksteren voor ons reeds geschied is, hè, wij leven achter het heilsfeit van Pinksteren, dan geldt voor al Gods getuigen een wachtestijd. En nadat zij in en door Christus gered en zalig verklaard zijn. Ik zeg voor al Gods getuigen dus. Dat betekent voor degenen die een bijzondere roeping hebben ontvangen om het woord te prediken. Er geldt een wachtestijd voor. Mensen die gelijk gaan lopen, daar geloof ik niks van. Zo werkt de Heer niet. Daar geloof ik absoluut niks van. En er zijn er wat in onze dagen die gelijk gaan lopen. Die zeggen dat ze een roeping gehad hebben. Maar dan geloof ik ook je roeping niet. Het kan hoor. Het kan dat de Heer ook huichelaars roept. En die wachten niet. Nee, die gaan gelijk lopen. Die moeten wel medewerken ten goede aan dat gebouw. Maar dan een steigerhout. Nou, dat zal toch wat wezen, geliefde. Want als het gebouw dan klaar is, dan wordt het steigerhout. Wordt weggehaald. Dat deugt nergens meer toe. Kijk, je kan een uithang, net zoals die zondaren, die verloren zondaren op de vlucht zijn voor die bloedwreker. Die komen wel eens van die evangelisten tegen die ze de weg wijzen. Dat kun je ook lezen in dat boek van Bunyan, de Christenreizen naar de eeuwigheid. Maar wat zal het wezen als je daar maar zo'n blikken uithangsbord bent, van daar is de stad en daar is de stad en je hebt er zelf geen deel aan. Het zal toch wat wezen, mensen. Maar de discipelen die werden dus door de geest van Pinkster in staat gesteld om de geesten te beproeven. Hè, om het woord te prediken met macht, met de autoriteit van de Heilige Geest. Hè, maar ze hadden ook allerlei geestelijke gaven ontvangen gekregen. En geliefd, als je daarvan verstoken bent, dan kan je niet een gemeente leiden, kan je niet een kudde leiden. Zo mogelijk. Maar zo mogelijk. Nu is de kerk niet onfeilbaar, ook niet na Pinkster. Nee, wat leert Gods woord namens? En hoewel de apostolische tijd een unieke tijd was, de apostolische bediening is een eenmalige bediening. De apostelen die hadden de geest in bijzondere mate, niet in die mate zoals Christus de geest ontvangen had, maar wel in een bijzondere mate. Dat keert ook nooit weer. Straks. Als Gods volk in de hemel is, dan zullen ze ten volle met de Heilige Geest doorzinderd worden. Dan zullen ze Christus gelijkvormig zijn. Maar hier op aarde, geliefde, de apostolische tijd was een bijzondere tijd om de leer vast te stellen. Zoals de apostelen die hebben opgetekend in hun brieven. Dat keert ook nooit weer, want de Bijbel is een afgesloten kanon. Er komt geen woord meer bij. De mormonen die hebben dan een boek bijverzonnen. Nog een apostel erbij verzonnen, maar dat is een gruwelijke valse leer. Gruwelijke valse leer. Daar kan ik nou niet over uitweiden. Maar de Bijbel is een afgesloten kanon. En Johannes op Patmos heeft daar het laatste Bijbelboek mogen schrijven. In de eenzaamheid, toch niet eenzaam, maar met God gemeenzaam. En ze waren alle de Heilige Geest deelachtig, die de feitelijke auteur is van Gods woord. Ik moet dat er tegenwoordig maar extra bij zeggen, want dan zeg ik, de Heilige Geest zegt bij monden van Petrus of bij monden van Paulus. Want anders zouden ze denken, anders zouden mensen denken dat het nog een menselijk woord is. Want ja, Paulus zegt, ja, Paulus zegt. Maar ik denk er zo over. Maar zo is het. Al die biblicistische uitleggingen in onze dagen, we hebben er van de week nog een staaltje van gezien. Allemaal eigen meningen, dan halen ze een serie oudvaders bij, die laten ze buitspreken. Die drukken op allerlei toetsen en dan laten ze Kolbrugge kraaien en dan laten ze Boston kraaien. Maar mensen, als je met oudvaders Gods woord gaat bewijzen, dan ben je een afgodendienaar. Een huichelaar. De geest zei tot Filippus, voeg u bij deze wagen. Die had geen oudvader nodig om die mormon te onderwijzen. Wat is dat voor onzin in onze dagen? U zegt, mag die oudvaders dan niet lezen? Ik wou dat je ze las.
Maar je kunt er niet Gods woord mee bewijzen. Dat is onmogelijk. Dat is afgoderij. Dat is een baalgodsdienst. En de Heer heeft me geboden om die godsdienst te verbranden. Met het zwaard des woords. Om met oudvaders de Bijbel te bewijzen. Wat een afgoder, blinde afgoderij. Je mag ze wel lezen tot stichting. Absoluut. En je mag ze ook voorlezen. Dat mag absoluut. Maar geliefde, ik heb wel eens gezegd, hè, ik heb het onlangs nog gezegd, welke boeken moeten onze kleinkinderen schrijven, nou ze allemaal, nou al die zogenaamde godgeleerden afstuderen op een oudvader. Ik weet zeker, weet je wat Kolbrugge gezegd heeft? Dan zou ik het eens zeggen. Hij zegt, als je een boek van mij schrijft, dan heb je niks van me begrepen. Nou, daar heb ik nou. Daar heb ik nou. Ik weet heel zeker dat in de dag der dagen, al degenen die afgestudeerd zijn op een oudvader, dat ze pakken slaag krijgen van diezelfde oudvaders. Omdat ze afgoderij bedreven hebben. Om het zomaar eens simplistisch te zeggen. Nee, de discipelen die werden vervuld met een heilige geest die hen in alle waarheid leiden zou. En dat is nog niet veranderd, geliefde. Whitfield zegt, ik ken wel de institutie van Calvijn, maar ik heb hem nog gelezen. Want ik heb mijn theologie aan de voeten van Christus geleerd. Mensen, als het dat niet is, dan kun je heel je troep verbranden. Dan geef ik er geen cent voor. Wat ik geleerd heb, heb ik aan de voeten van Christus geleerd. Niet van Kolbrugge, niet van die of die. De Heer heeft me honderden keren gedoopt in de dood van Christus. En daar leer je de theologie. In de verdrukking, in de afsnijding, in je ellende, in je doodstaat. Na ontvangen genade. Daar leer je de theologie. Door Christus zelf, ik leef. En gij doden, gij zult leven. Daar leer je de theologie. In de diepte van je verlorenheid. Daar verschijnt de Zoon des Allerhoogste. Dat is de grootste theoloog die er bestaat. En door die theoloog, door die leermeester der gerechtigheid, zijn de discipelen onderwezen. En door geen mens anders. En dat wil, waarom zeg je dat zo? Met stemverheffing, prediker. Om al die geesten die met al die ijdels onder de armen sleuren, om die af te snijden als valse leraars. Dat heeft de Heer me geboden. Het woord en het woord alleen en anders geen. Mag je daar nooit oudvaders citeren? Nou, als dat de overhand hebt in je preek of geschrift, dan geef ik er ook niks voor. Je mag gerustens zeggen, Luther zegt, en dan zeggen ze, Luther zegt, Luther heb gezegd, ik ben door het evangelie aan de wet gestorven. Het is de grootste dwaling, zegt Kolbrugge. Kijk, daar heb je het nou, hè. Als je zo Gods woord gaat bewijzen en als je zo leringen in gaat brengen, dan ben je een afgodendienaar. Gods woord zegt, de Heer Jezus heeft gezegd, er staat geschreven in dat goddelijke woord. Meer heb je niet nodig, hoor. Meer hadden de discipelen niet nodig, alleen het woord. En die Aleman, die evangelist Aleman, ik zal het nooit vergeten wat hij gezegd heeft. Die is tot latere leeftijd is hij tot bekering gekomen, die man. Hij zegt, wij waren door de GZB uitgezonden in Kenia. En we hadden alles voor elkaar, we hadden scholen, alles mooi georganiseerd, prachtig. Maar bij ons gebeurde er net niks. Hij zegt, maar die Zuid-Koreaanse zendelingen, die hadden alleen de Bijbel. En dan gingen ze onder een arm en kwamen al die nomaden, die vergaderden onder zo'n boom en ze preekten het evangelie en God bekeerde mensen. Hij zegt, bij ons gebeurde er niks. Met heel die zendingsorganisaties niet. Maar hij zegt, die Zuid-Koreanen die hadden geen agenda. Die waren net als Filippus uitgezonden en God deed hun mensen ontmoeten. En God bekeerde mensen door het woord. En dat was ook de gang van Paulus. Er was ook, heeft Paulus een zendingsorganisatie gesticht van Stefanos of Noem maar op. Lees je nergens. Lees je helemaal nergens. Paulus sprak was pas sprake van de gemeente van Christus als God mens had bekeerd. En als ik het nou zie, geliefde, de kerkstructuren, ze moeten kerkstructuren in Malawi, allemaal kerkstructuren. En het is allemaal vlees. En het zou nog een zegen zijn als de Allerhoogste er met zijn adem in zou gaan blazen. En alles zou vernietigen. Want dan kon hij nog mensen gaan bekeren. In de vernietiging van wat mensen presteren. Daar geloof ik in. En ik geloof niet in zendingsorganisaties. Hè, die geld ophalen door middel van zangavonden en al die afgoderij nogal meer. Ik geloof daar niet in. En ik zie er de wrange vruchten van. Als ik op zendingsreis ga, dan kan ik geen agenda maken. Dat is onmogelijk. De Heer maakt het me onmogelijk. Hij zegt, ik zend u. Te midden van de wolven. Als schapen te midden van de wolven. Ik hoop er nog op terug te komen. Waar ik u leiden zal. En Gods pad is in de zee hoor. En zijn voetstap in grote wateren. Ze worden niet bekend. God openbaart het. Daar staat Mozes daar voor die rode zee. Er is geen weg. En tegenwoordig hebben ze allemaal een weg. En zeggen ze, kunnen ze al jaren van tevoren plannen. Dit en de zus en zo en zo en zo en zo. He? Maar Mozes stond daar met het volk achter de soldaten van de Egyptenaren. De farao. En voor hen die bruisende rode zee. Geen weg meer. Dat is Gods weg. Als er geen weg meer is. Als alle hoop je gans ontvalt, geliefde. En niemand zorgt meer voor je ziel. Dan zegt die psalmist, daar heb God mijn pad gekend. En als dat het niet is, geliefde. Schrijf het maar op je schoenzolen. Want dan is het niet van de Heer. Ik moet dat scherpelijk onderscheiden. God doet alleen wat onmogelijk is bij de mensen. Zegt de Heere tot Mozes, wat roep gij tot mij? Zeg de kinderen Israël, dat ze voortrekken. Heere, er is geen weg. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. En toen kwam het volk in beweging. Door die geest onze schots. En toen scheidde de Heere de zee. En hij maakte een pad in grote wateren. Dat is de wedergeboorte. Dat is de bekering. Dat is de rechtvaardigmaking. Christus de weg. Maar op die weg kon de farao en zijn soldaten niet gaan. Hij dacht, dat is mooi. Dat is mooi. Ik ga ook op die weg. Ik ga ook door die zee. Maar hij verdronken. Denk erom, geliefde. Denk erom. Want zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere kunnen zien. Daar kom je dan. Dat is een vuurgloed. Zonder de gerechtigheid van Christus. Kun je God niet ontmoeten. Kun je niet die weg gaan. Kun je niet die smalle weg betreden. Je moet door die enge poort. Hè? Alle die tot mij ingaan. Die zullen ingaan, uitgaan. En weide vinden. Een geliefde. Ja, dus er is een wachtestijd. Hè? Er is een wachtestijd. Ze moesten in Jeruzalem blijven. Hè? Op de doop met de Heilige Geest. Ja. De doop met de Heilige Geest, geliefde, die is zo goed als onbekend in onze dagen. Zo goed als onbekend in onze dagen. Kerken weten er niet meer vanaf. Ze nemen alles aan. Het is anders. Het is alles weer veronderstelling. Kuiperiaans. Hè? Als er iemand zijn eigen voor dominee meldt. En Moerkerken zegt, nou ja, als je er maar liefde voor hebt, dan kan je wel komen. Nou, dat is geen grond hoor. Die grond geeft God niet. Zulke valse gronden geeft God niet. De wedergeboorte komt tot stand door de inwendige roeping des Heilige Geestes. En dat is net zo precies hetzelfde met een roeping om het evangelie te verkondigen. Dan moet je een inwendige roeping hebben van de Heer. En als dat het niet is, geliefde, je kan het niet op een gevoel doen. Niet met liefde voor het volk, want als die liefde ten einde komt, dan sta je daar als een helleling. Maar als Jozua daar staat als een helleling voor God, en de Satan aan zijn rechterhand, dan zegt de Heer Jezus, heb ik deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt en geroepen tot mijn heilige dienst? Kijk, daar heb je het. Dan komt God zijn werk te bevestigen. Als Aaron en Mozes betwist worden in hun ambt, dan laat God Korach, Datan en Abiram ter helle varen. Want hij zegt, ik heb hun uitverkoren. Niet jullie, hun. En ik heb er wel wat zien sterven en in de dood zien vallen, geliefde. Als je Gods werk aan wil randen, van Gods geroepen getuigen, dan moet je dat maar doen. En dan kun je met de dood nog bekopen. Ja. Dus er was een wachterstijd. Nadat zij in en door Christus gered en zalig verklaard waren geworden, was een wachterstijd. Dan waren ze bekwaam gemaakt. Bekwaam gemaakt. Ze hadden al gepreekt. Het was nog niet publiek. En nou moesten ze weer wachten. De Heer Jezus zou van hen scheiden. En dan moesten ze wachten in Jeruzalem. Tot het belofte des vaders in vervulling zou gaan. De wachterstijd. Hè, op de doop met de Heilige Geest. Zo goed als onbekend in onze dagen, binnen het huidige refodom. En daarom is het zo duister in onze dagen. Zelfs de lampen van de wijze maagden zijn uitgegaan. Het is alles akelig en stikdonker, geesteloos, liefdeloos, zonder waarheid, zonder levende waarheid. En geliefden, het zijn er niet zoveel die in de huidige ellendige en geesteloze toestand die onderkennen. En daaronder zuchten en gebukt gaan. Dat zijn er niet zoveel. De muren van Jeruzalem liggen in puin. En allerlei wind van leer doet zich gelden. Het kerkvolk is ongelooflijk betoverd. Ik heb te doen met al die PKN mensen. Ik heb niet te doen met die HK en al die vromigheid. Daar heb ik niks mee te doen. Daar heb ik helemaal niks mee te doen. Maar ik heb wel te doen met al die onkundige PKN mensen die daar maar zitten. En die bij de kerk willen blijven. En dat meenden ze nog oprecht ook, maar die zijn ook betoverd natuurlijk door al die blinde leidslieden. Hè, die gezegd hebben bij de kerk te willen blijven op valse gronden. Maar ik heb met die mensen te doen. Ik heb met die PKM mensen nog wel omgaan op. Ja. De muren van Jeruzalem liggen in puin en allerlei wind van leer doet zich gelden. Het kerkvolk is ongelooflijk betoverd. De voorgangers liggen bewusteloos tussen de tegelstenen te neer. He? Er zijn geen Nehemia's die zich het ellendige lot van de kerk aanrekken. Kobrugge zegt, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed met dat lot van, met dat kerkelijke lot. Maar Nehemia die kreeg die last te dragen. En dag en nacht te worstelen voor de troon der genade. Maar het schijnt allemaal aan het oordeel te zijn overgegeven. Men laat zich niet meer gezeggen. En de Heer heeft gezegd. Ten eerste, wat hij heeft de Heer gezegd. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En de verstand der verstandigen zal het er niet maken. Nou, als er iets openbaar komt in onze tijd, dan is het dat. De wijsheid der wijzen, Godgeleerden, vergaat. Ze spreken kinderachtige taal die nergens op slaat. Bullshit. Neem me niet kwalijk. En ten tweede. Als ze de waarheid niet in liefde aannemen, zegt de Heer, ik zal hen zenden een kracht der dwaling. Nou, als dat waar is in onze dagen, is dat waar. Een kracht der dwaling, omdat ze de leugen zouden geloven als waarheid. Een mens wil betoverd zijn, bewoond in Bergambag tegenover een slager. Ik zeg, Jan, wat ben je dan doen met die grote spuit? Hij zegt, ik ben al dat vlees aan het rood spuiten, zegt hij. Anders kopen de mensen het niet. Hij zegt, de mensen willen beduveld worden. Hij zegt, als er echt vlees in de etalage ligt, dat is een beetje grauw. Dan zeggen ze, ja, dat koop ik niet. Dat lijk ik niet. Hij zegt, nou, dan neem ik zo'n grote spuit met van die rode vloeistof en dan spuit ik al dat vlees rood. En dan kopen de mensen het wel. Zie, de mens wil bedrogen worden. Omdat hij in de leugen leeft, daar leeft hij in. Dat is zijn leven. Dat is ook geld op voor natuurlijke dingen hoor. Wat er in de krant staat, dat lezen de mensen en daar gaat er als koek in. Al zijn het allemaal leugens, tot interesse. Dat willen de mensen. Ze willen bedrogen worden, ze willen het. Maar als de Heer je wederbaart, geliefde, door zijn Heilige Geest, dan krijg je ook een hele andere blik op de dingen der natuur, op het maatschappelijke leven. Dan krijg je daar een hele andere blik op. Een blik bij God vandaan. Ook een nuchtere blik. Ja, de nuchterheid is ook geweken in onze dagen. Vergeweken. Als ik al die sentimentele praat aanhoor, mensen, dan zakt de bagger in je schoenen. Zo waren onze oudvaders niet. Nuchter. Zaken. Geen onzin. Maar toch, geliefde, behoud de Heere zijn getuigen. Hoe zwaar het oordeel ook van kracht is, de Heere behoudt altijd zijn getuigen. Hoedanig de kerk ook verzonken ligt in de modder van kerkpolitiek. Hoedanig de duivel ook tekeer gaat. Buiten de lege plaats bouwt de Heere zijn kerk. Die in en door de kleine kerk, die door de kerk met een kleine k moet ik zeggen. De Heere bouwt zijn kerk die door de kerk met een kleine k niet gekend wordt, niet erkend wordt. Nou, dat is mijn persoonlijke ervaring. En dat is ook de ervaring van degene die ik daar buiten die lege plaats mag ontmoeten. En onlangs zei er een kind van God, Gods volk moet je niet meer in de kerk zoeken, want dan zijn ze niet meer te vinden. Nou, dat klinkt generaliserend, maar die man bedoelde dat degene van Gods volk die nog in de kerk te vinden zijn, volstrekt krachteloos en betoverd te neerleggen. Was ik volstrekt met de mensen. Het is zoals in de dagen van de profeet Elia, daar waren nog, de Heer zegt tegen Elia, ik heb mij nog 7000 doen overblijven die de knie van Baal voor Baal niet gebogen hebben. Maar Elia stond er alleen voor, hij had er niks aan die 7000. Niks. Nee. Hij had zelfs niks aan die 100 profeten die door Obadja werden onderhouden in een spelonk. Er waren allemaal van die bangbroeken. Die zaten daar in een spelonk te bibberen voor Agab en Jezebel. Elia stond er alleen voor. Elia ondervond geen enkele steun van die profeten. Het is ook zo gegaan met Paulus. Hij zegt, ze hebben me allemaal verlaten. Allemaal. Maar één man met God is de meerderheid. Wordt in onze dagen niet meer geloofd. Wordt in het RD vervloekt. Dat noemen ze individualisme. Dat is een vloek, zeggen ze. Dus Paulus was een vloek. De Heer Jezus was een vloek. Want dat bedoelen ze eigenlijk, hoor. Die Godhaters. Die daar in Apeldoorn zitten. De Heer zal ermee afrekenen. Er zal zo'n zwaar oordeel op Nederland komen. Dat is met geen pen te beschrijven. Omdat ze spotten met God en goddelijke zaken. En het satanisme, dat wordt gereformatoriseerd in onze dagen. Maar ik zal u vertellen, geliefde, dat de kerk in China bloeit. Ik hoorde onlangs over een huiskerk in Peking, waar tijdens een zondagse eredienst een inval gedaan werd door de Chinese politie. En die politie gaf te kennen dat al die aanwezigen, die moesten geregistreerd worden. Moest al de namen opgeven. En de volgende zondag zouden ze terugkomen. De volgende kerkdienst zouden ze terugkomen. En dan moesten alle leden moesten geregistreerd worden. Want zo gaat het in die landen. Ja. Dan zou je zeggen, nou, de volgende zondag is heel de kerk leeg. Er komt niemand op daar. Nee. Mensen konden niet meer worden geherbergd vanwege de menigte. Die mensen die hebben geen vrees. Die Chinese bekeerde christenen hebben geen vrees. Want in de liefde is geen vrees. Is geen vrees. En tot verbazing van de politie was de kerk de volgende zondag propvol. En alle leden van de gemeente waren aanwezig. De christenen van die gemeente kenden geen angst. Ze hadden het geloof van de oudere generatie christelijke leiders gevolgd. Op bevel van Paulus, volg hun geloof na, zegt hij. En die oude christelijke leiders die hadden verschrikkelijk geleden om des geloofs wil. En hun voorbeeld had de nieuwe generatie christenen geleerd zich door niemand te laten intimideren. Nou, tegenwoordig, je hoeft namelijk wat SGP, hè, dat is allemaal een politiek van één brok angst. Dat is allemaal angst en zelfbehoud. En daarmee zijn ook de kerkleiders zwanger in onze dagen. Dan zie je daar kort, nou ja, ik ga er maar niet meer op in, want al die dominees verschrikkelijk. Geef je er dan op af? Nee, absoluut niet. Maar ik eis van de lafheid waarmee ze bevangen zijn. Er wordt niks meer gezegd in onze dagen, niks wezenlijks meer. Wat moet de wereld nou nog jaloers op de kerk? Wat is er nou nog om jaloers op te worden? Op die afval in onze dagen. Ja. Maar die Chinese christenen, die waren allemaal gekomen. Ze waren overal op voorbereid, dus de actie van de politie had hen niet bevreesd gemaakt. En ze lieten zich niet registreren. Politie kwam in huis. Nou, als je daar het westerse christendom naast legt, inclusief het reformdom, dan slaat mij het schaamrood naar de kaken. Ja. Er is geen dominee binnen de gereformeerde gezindte die zijn mond durft te verheffen met kracht. En net als die 100 profeten zit de huidige godgeleerdheid achter de geraniums, omdat men met angst bezet is. En als je daarmee bezet bent, geliefde, dat is een bewijs dat je de liefde niet hebt. De zogenaamde christelijke politiek zorgt er goed voor om niet vervolgd te worden. De SGP is een verraderspartij ten aanzien van het christelijk geloof. En zij hebben de ergernis van het kruis te niet gedaan. Ja. Opdat zij niet vervolgd zouden worden, zegt Paulus. En dat geldt ook voor de huidige kerken en haar voorgangers. Het is alles de dood in de pot. En dan heb je nog een stel van die publicisten, ook van die afgodendienaars. Als de dominee rode sokken dan hebt, dan zetten ze dat op de website. Zo erg is het in onze dagen. Paulus spreekt over dit afvallige geslacht zijn wee uit. Men is doodsbang om nog iets te zeggen. En alles wat er gezegd wordt, is inhoudsloos en zoutloos. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen, gij zijt het zout der aarde. Als het zout onsmakelijk is, waarmee zal het dan gezout worden? En zout brandt alles uit. Je moet maar eens met je schoenen in op het strand lopen. Dan slaan die schoenen wit uit. Nou, daar heb je de kerk. Zo behoort het te zijn. We kennen alle mensen zien dat je in zeewater gelopen hebt. En tegenwoordig heb je allemaal zo'n onzichtbaar christendom in onze dagen. Onzichtbaar. Maar geliefde, die Chinese christenen, die waren onbevreesd, omdat zij de ware liefde hebben. En in de liefde is geen vrees. Nou zeg ik niet dat Gods volk niet vreest. Ze vrezen duizend vrezen. Duizend zorgen, duizend angsten, duizend kwellen mijn angstvallig hart. Maar je moet mij niet vertellen dat Gods volk nooit met de liefde bevangen wordt. Nooit met de liefde overgoten wordt. En in die liefde is geen vrees. Hoor. Echt niet hoor. Het kan niet zo zijn dat je eigen als christen uitgeeft en dat je maar achter die geraniums blijft zitten. Dat geloof ik niet. Dan ga je ook tegen de wereld zeggen, kom ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. Maar kan de wereld jaloers zijn op de huidige kerken? Zeg het me, vertel het me. We moeten terug naar het woord, geliefde. Naar het waarachtige woord van God. Alleen het woord. Tota scriptura. Sola scriptura. Sola fide. En dat ook in de bevinding des harten. Niet alleen voorwerpelijk. Paulus was door dat woord heen getrokken. En dat woord is Christus. En daarom kon hij... werden ze in staat gesteld door de Heilige Geest om het woord te schrijven. En geliefde, wij hoeven dat woord niet meer te schrijven. Maar wij, als je de Heilige Geest niet hebt, dan word je nooit in dat woord ingeleid. Dan word je een biblicist. En dan zeg je, kijk, dit staat in de Bijbel.
En daar gaan wij naar handelen. Nou, daar heb je de godsdienst van vandaag. Gods woord wordt bewogen door dat woord. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders.
Ja.
Maar binnen de Reformkerken, geliefde, is de liefde van velen versteend. En degenen die hun stem bij God vandaan nog laten horen, ondervinden niks dan vijandschap van dit afvallige Revo-geslacht. En zelfs van degenen die zich voor Gods volk uitgeeft. Dat is allemaal bittere vijandschap. Ze net van die vuurtongen. Het Revodom, de kerken, de SGP, die doen er alles aan om net als de rijke jongeling hun godsdienstige goederen te behouden. Door dat van God vervloekte politieke kiezen tussen kwaden. Maar daar zal de Heer zijn oordelen op uitstorten. Ik heb het al meer gezegd, geliefde. De SGP leert letterlijk dat een beetje minder erg zondigen geoorloofd is. Dat is hun politiek. Dat is hun, en dat noemen ze nog bijbels gereformeerd. Maar God laat niet met zich spotten. God laat niet met zich spotten. Hij komt ten oordele. En dan is er geen verberging meer om mensen. Dan zal je uitroepen met een onbekeerd hart. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Want de toren van het Lam is gekomen. Weet je welke mensen we missen in onze dagen? Mannen als Whitfield. Hij haalde bakken met geld op voor de armen. Maar hij nam er zelf niks van. En hij sprak iedere onbekeerde dominee sprak die aan. Hij zegt, je hoort hier niet te staan. Want je bent een vloek voor de gemeente. Weg! En zo hanteerde hij de tucht. Wordt allemaal in die Hollandse boeken verzwegen. Staat dat, je moet de Engelse boeken lezen. Van Whitfield. Een getrouwe godsgezant. Kolbrugge. Ze zijn er niet meer in onze dagen. Het is allemaal soft. Van der Staaij stemt letterlijk op 4 koopzondagen in plaats van 10. Hij stemt letterlijk op 30.000 abortus in plaats van 40.000. De man heeft er totaal geen kennis aan die goddelijke wet. Dat die wet die leert dat wie struikelt in één gebod schuldig staat aan alle. En het is nog geen eens struikelen wat hij doet. Het is expres. Hij wandelt in de geest van Ananias en Safira. Het zal zijn leven gaan kosten als hij op deze voet voortgaat. Waarom gaat het allemaal door in onze dagen? Omdat God de leidsels erop gelegd heeft. Hij komt ze niet meer tegen. En dat is een oordeel, geliefde. Dat is een oordeel. Als God een volk nog tegenkomt met zijn straf en zijn oordelen, dat is nog genade als God een volk tegenkomt met zijn straffen en zijn oordelen. Want dan wil hij ze nog te bekeren. Maar als het allemaal de leidsels erop gaat, geliefde, en alles wordt goed gepraat, ook door de kerkleiders. Dan is het oordeel onafwendbaar. Bid niet meer voor het volk, want ik zal u niet aanstonden. Mozes en Elia voor mijn aangezicht, ik zal ze niet horen. God zal dit soort afvallige en verraderlijke rijke jongelingsgodsdienst zodanig met zijn oordelen bezoeken dat het Revoland rood zal kleuren van het Revobloed. En geliefde, dat oordeel, dat is niet meer af te bidden. De getuigen van Christus zijn door de huidige kerk en haar voorgangers verraden. De kerken zijn synagogen van de Satan geworden. Het zijn huizen waarin de Satan met 7 duivelen die erger zijn dan hij zelf is teruggekeerd. En ik krijg soms verhalen op mijn bord die zich in de kerken afspelen waarvan de heidenen zouden gruwen. Het gros ambtsdrager is gruwelijk ontrouw aan de zaak van Christus. En nou kan dat, ik zeg niet dat er geen gemeenten van Christus meer zijn. Maar niet meer in de zware godsdienst. Nauwelijks. Nauwelijks. God kon een Samaritaanse vrouw van die lichte godsdienst kon nog bekeerd worden. Daarom staat er eerst in Jeruzalem. Daar werden ze uitgeworpen, vervolgd. In Samaria. Hè?
Er komt Filippus in Samaria. En heel Samaria komt tot bekering. Of ze worden erin bevestigd, want ze waren al op de prediking van die Samaritaanse vrouw tot bekering gekomen. Die halve godsdienst. Ja! Die mensen met die met... Die vrouwen met die open jurken. Ja, 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 die mensen, ja. Want Christus at met hoeren en tollenaren. En op getuigenis van één zo'n Samaritaanse hoer komt heel de stad Sichar tot bekering. En later gaat Filippus, wordt er naar uitgezonden, naar Samaria. En de Heere gaf een massale opwekking onder die halve godsdienst. Voel je het? En de Joden die verharden zich. Dat was de zware godsdienst. De Heer is, Christus is tot de zijnen gezonden en de zijnen hebben die aangenomen maar verworpen. En de Samaritanen hebben hem aangenomen. En dan? Tot het uiterste der aarde, zegt de Heer. Dus dat is de goddelijke chronologie. En geliefden, we zijn weer aan het einde gekomen van de tijd wat betreft de preektijd. Waar zie je nou Gods werk hierin? Hoe de Heere werkt. Hoe de Heere zijn discipelen bekwaam gemaakt heeft. En dat is nog niet veranderd, toch, geliefde. Hoewel, de apostolische tijd komt niet meer terug. Dat is eenmalig en uniek. Omdat het, ze waren tot het schrijven van de Bijbelbrieven, de Bijbelhoofdstukken uitverkoren. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is nou niemand meer. Niemand is meer geïnspireerd. Om aan de Bijbel iets toe te voegen. Nee, absoluut niet. Maar je kan wel vervuld zijn met de Heilige Geest. Dat is absoluut noodzakelijk om daar als getuige van Christus op te wachten. En daar om te smeken. Om daarmee om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Nou op al Gods volk. Er is geen kind van God zonder de Heilige Geest. Maar om gedoopt te worden met de Heilige Geest is nog wel iets anders. Dat is nog wel iets anders. Ja. Daar is ook een tweede bekering voor noodzakelijk. Ook helemaal glad onbekend in onze dagen. Als de Heer Jezus tegen Petrus zegt: als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeders. En nou beginnen ze al. Het internet staat er vol van die websites met al die. Dat is geen versterking, geliefde. Dat is van de leerstukken stukken leer maken. Nou, daar versterk je niemand mee. Nee. Tweede bekering, absoluut noodzakelijk als je getuige van Christus bent. En dat kenden mannen zoals Whitfield, mannen zoals Kolberg, die kenden dat. Die waren 10 jaar na 10 jaar genade, kwamen ze weer als een verloren mens, totaal verloren. En lagen ze weer op... Mooi kennen hoor, mooi echt kennen. Wat is dat dan? Dat is bekeerd worden aan je bekeerd zijn en al je wijsheid. Want het is niet hij en wij, hij alleen. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met, ook mijn discipelen niet. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze de mijne gaan. Nou, toen zakte Petrus door zijn bekering heen, in de zaal van Caiaphas. Toen zakte hij door zijn bekering heen. Hij zei: Heer, nou kan ik nooit meer bekeerd worden. En toen keek hij in de ogen van Christus. Gisteren heden dezelfde, mijn jongen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En toen werd hij op de Pinksterdag in staat gesteld om de grootste preek te houden alle tijden. En de Heere bekeerde er door zijn prediking in één slag 3000 mensen. Hij is nog dezelfde. Zoek dan heden wie gij dienen zult, is de Heere God, dient hem. Is Baal God, is de Refo Baal God, dient hem. Om Jezus wil. Amen. Heere, heb dank voor uw woord. Het was een scherp woord, maar uw woord is als een tweesnijdend zwaard. Gaat door de verdeling der ziel, door de samenvoegselen des merks en is een oordeel der gedachten en overleggingen des harten. Lieve Heere, vervul ons met uw dierbare geest. Vervul ons met de liefde van Christus. Want die liefde is geen sentimentele liefde, maar een juridische liefde. Waarin de manier der waarheid staat boven 10.000. O Heere, verleen ons genade
kracht en wijsheid, uit u, door u en tot u. En doe ons op deze avond weer samen vergaderd zijn rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis in de vergeving van al onze zonden in het spreken en luisteren om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 49 en daarvan het eerste vers gij volke hoort. Waarin de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond. En wat er verder volgt in dat eerste zangvers van Psalm 49. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.